Ik wil vandaag met jullie nadenken over de vraag: waarom werd de Heer Jezus geboren? Ja, toen hij geboren werd, op die tijd. We noemen dat, hè, rond de jaartelling. Waarom is de Heer Jezus nou in die tijd geboren? Nou, ik hoop met jullie samen het antwoord te ontdekken. En één ding kan ik jou vertellen: het was in ieder geval precies op tijd. En precies op tijd, dat is iets belangrijks. Bijvoorbeeld als je op een pakje zit te wachten. Wij hebben dat nog wel eens 's avonds bij het eten. Zeg maar, ja, dus we wachten op een pakje, maar die man die is nog niet geweest. Ja, dan ligt er aan een ander, want zelf ben je natuurlijk altijd op tijd. Hoewel, als de kinderen de tafel moeten dekken, misschien moet je dat ook wel eens thuis. Ja, misschien net niet op tijd. Dat is best wel moeilijk, hè, om op tijd te zijn, om op tijd in de dienst te zijn. En gisteravond was er ook nog iemand die was bezorgd dat ik op tijd zou zijn met mijn verkondiging, zeg maar, dat het wel allemaal in de tijd zou passen. Dus daar zijn we dan bezorgd om. Nou, als er één iemand is die volgens mij heel goed dingen op tijd zou moeten kunnen, dan is het wel de Heere God, toch? Want de Heere God heeft de tijd gemaakt, geschapen. Je ziet hier een plaatje van de aarde, de zon en de maan. En als er iets is waarmee de Heere God de tijd in gang heeft gezet en ook de tijd verder laat gaan, altijd weer, dan is het wel doordat hij ook een zon en een maan heeft gegeven. De Heere God zou toch wel heel goed moeten zijn met tijd. En ja, dat zien we ook als we de Bijbel lezen. Misschien ken je wel het verhaal van Abraham die 99 jaar is en dan komt God bij hem en dan zegt de Heere tegen hem: Abraham, volgend jaar, om deze tijd, dus over een jaar, heb jij een zoon. Of in het boek Daniel, daar lees je dat mensen in ballingschap zijn. Dan zijn ze naar Babel, het Joodse volk naar Babel. En dan heeft de Heer gezegd: jullie zullen daar 70 jaar blijven. En dat komt ook uit. Want als God zegt 70 jaar, dan is het geen 71 of 69 jaar. Dan is het 70 jaar. En toch denk ik dat rondom de geboorte van de Heer Jezus, het lijkt het er niet op of dat het allemaal op tijd is. God is van de tijd, denk ik, maar rond die geboorte van de Heer Jezus lijkt het net of het allemaal een beetje misloopt. Want ja, Jozef en Maria, die zijn nog niet getrouwd. En dan heeft Maria al een baby in haar buik. Nou, dat is niet de goede timing. En ja, dan komt er een volkstelling. Eén keer in de 14 jaar, als in het Romeinse Rijk, was er een volkstelling. En dan moesten alle mensen geteld worden, waarschijnlijk omdat de keizer graag wilde weten hoeveel mensen er waren, zodat hij ook wist hoeveel belasting die kon ontvangen. En juist in dat jaar was het weer zover. Iedereen moest naar zijn geboorteplek. Allemaal moesten ze geteld worden. Maar Maria was hoogzwanger. En juist aan het einde van haar zwangerschap moest ze die reis nog maken. Niet echt op tijd. En toen kwamen ze daar in Bethlehem. Je hebt het net nog gehoord bij de kinderen. En dan is er geen plek. Ze zijn te laat. Te laat, te vroeg. Niet echt op tijd, denk je. Hè, als je het verhaal leest. En ja, hier heb je een mooie munt van die keizer Augustus. Die in die tijd keizer was. Nou, keizer Augustus die was ongeveer 25 jaar een keizer. In de tijd dat de Heer Jezus geboren werd. En je zou zeggen, als Heer Jezus niet wat eerder geboren kunnen worden dan, want vanaf het moment dat keizer Augustus aan de macht was, was er eenheid in het Rijk. Iedereen keek naar hem, hij liet zich ook direct als een god vereren. Terwijl die tijd daarvoor een tijd was dat er veel verwarring was, er waren allerlei mensen die graag de baas wilden zijn. Dat had het mooi geweest, denk ik dan, hè? Als Heer Jezus nou in die tijd was geboren. Dan was hij misschien wel gelijk door de hele wereld aanbeden geworden. En hoe was het eigenlijk bij het Joodse volk? Nou, ik zou denken, ook een beetje te laat. Een beetje heel erg te laat misschien wel. Want dat volk van God had heel lang geleden een prachtig land gekregen. Ze waren daar gaan wonen. Ze hadden de wet van God, de huisregels gekregen. Wat hadden ze niet gekregen? Maar ja, om het maar even heel in onze taal te zeggen, het was echt niks geworden. Het was niks geworden, waarmee niet? Nou, met dat dienen van God. Want wat heb je aan een mooi land? Wat heb je aan prachtige huisregels? Wat heb je aan voorspoed als je niet God dient? Ja, je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus had misschien toch wel een stuk eerder geboren moeten worden. Of misschien wel net iets later. En toch kwam hij precies op tijd. Er zijn mensen die denken daarover na, van waarom was dat dan de juiste tijd? Had dat ermee te maken dat veel Joodse mensen dachten van, we zijn die Romeinen helemaal zat. Die overheersing van die Romeinen. En dat was ook heel maar. Zo van, als er nu een sterke leider komt, dan, ja, dat zou een mooi moment zijn. Of was het misschien een mooi moment, rond die jaartelling van ons, omdat er eenheid was in het Romeinse Rijk. Er waren goede wegen en er was één taal. Je zou kunnen zeggen, nou, wat wil je nog meer? Want het evangelie kan zo de wereld in. Er zijn wegen, er kunnen mensen overheen lopen. Er is één taal, dus iedereen begrijpt de boodschap. En er is eenheid, je hoeft ook niet steeds bang te zijn voor oorlog. Dus misschien was het daarom wel het goede moment. Go! Nee, ik denk dat de Bijbel een andere reden laat zien. En die vond ik in deze tekst. In Galaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Wat betekent dat eigenlijk? Daar heb ik lang over nagedacht. En ook gekeken in de Bijbel, wat betekenen woorden? Ga ik jullie allemaal niet vertellen. Kun je wel aan mijn vragen achteraf. Maar ik kwam hierop uit. Er werd namelijk steeds iets voller, hè? De volheid van de tijd. Je kan een glas vol schenken met water. Op een gegeven moment is het vol. Het glas is vol en dan stroomt het over. Dan heeft het, is het bij de volheid. Nou, niet alleen een glas kan vol worden, maar ook tijd kan vol worden. Misschien ken je wel een zandloper. Dat onderste glas, dat kan op een gegeven moment vol worden. En hoe voller die is, hoe verder de tijd is gegaan. Of een timetimer, misschien heb je die wel in je klas. Ja, wij ook. Bij mij in de klas zijn er wel heel veel. Maar hè, dan kun je ook zien of de tijd vol wordt. Nou, zoiets, daar moet je aan denken. Dat er stond, dat er staat, toen de volheid van de tijd gekomen was. Maar ja, waarmee was die tijd nou vol geraakt? Kijk, een glas doe je vol met water. Maar die tijd waar God over spreekt, waarmee was die dan vol gegaan? Nou, die was vol gegaan, niet met water, maar met de wet. Dan denk je van, hoe zit dat? Iets vol kunnen gaan met de wet. Nou, dat zal ik je uitleggen. Heel lang geleden was het volk van God, het volk Israël, bij de berg Sinaï. En toen sloot God een verbond met ze. En bij dat verbond gaf God ook de wet, de huisregels. De Heer God sloot een verbond, hij beloofde hen heel veel. En tegelijkertijd maakte hij ook afspraken. Want bij een verbond horen afspraken. En een van die belangrijkste afspraken was, als jullie naar mij luisteren, zei God, dan zal ik jullie zegenen. Dan zal ik jullie zo onvoorstelbaar zegenen dat alle volken om jullie heen zullen zeggen, wat een God hebben jullie. En als jullie niet luisteren, dan komt het tegenovergestelde van zegen. Dan komt er straf. En als God straft, dat moet ik er wel even bij zeggen, dan is dat niet zomaar omdat God boos is op mensen, maar dan is dat omdat God met die straf iets wil bereiken. Hij wil dat hart van die mensen weer bereiken. Maar dat heeft de Heere God heel duidelijk gezegd bij dat verbond op Sinaï. En toen ging er tijd lopen. Net als een timetimer, een hele lange timetimer, ging de tijd van de wet lopen. Net als ik net mijn kookwekkertje heb gezet. Hoe ging het verder? Nou, niet goed. Ik zei het net al, hè. Het ging niet goed. Van die goede voornemens van het volk Israël kwam niks terecht. Bij Sinaï zeiden ze, ja, Heer God, we zullen u dingen. Dat willen we ook. Ja, we willen inderdaad ook die afspraken met u maken. Maar het ging niet goed. Ze verlieten de Heer. Het was net of ze wegzakten. Ze kozen andere goden. En er waren ook mensen die het wel graag wilden proberen in die tijd van de wet. Hè? Want die tikten nog steeds door. Ja, die wilden wel proberen om foutloos te leven. Maar er was altijd wel iets wat niet lukte. Er was altijd wel iets om te falen. Die mooie goede wet van God, die huisregels van God voor zijn volk, die brachten helemaal geen vrede. Zo had God ze bedoeld. Maar ze brachten geen vrede. In de Galatenbrief, waar net ook die tekst uitkwam, die brief van Paulus, daar staat: de wet bracht uiteindelijk vloek. Lag dat aan de wet? Nee, want de wet was goed en de wet is goed. Onthoud dat goed. Maar dat lag aan hoe mensen ermee omgingen. Want de wet wilde maar één ding. En dat is: als je faalt, dan moet je betalen. Schuldigen moeten betalen. De wet kon nooit het volk van God helpen om in vrede met God te leven. En dat was een ontzettend moeilijke tijd op het laatst. Het werd steeds moeilijker. En toen kwam de Heer Jezus. In de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus. De Heer Jezus werd nog net geboren in de tijd van de wet. De timetimer was nog aan het tikken. Hij kreeg ook te maken met de wet. Hij moest ook gehoorzamen aan de wet. En daar komt het. Wat nooit één mens gelukt was, lukte de Heer Jezus. Hij hield zich volmaakt, 100% aan de wet. Hij deed geen enkele zonde. En daardoor was hij ook de enige persoon, de enige op de hele aarde, die ook die prijs kon betalen. Want die wet bleef dat vragen en moet betaald worden. Er is gezondigd. De Heer Jezus was de enige die dat volmaakte offer kon brengen. Ja, niet voor zichzelf. Want zelf had hij geen zonde gedaan. Maar wel voor zijn volk en voor de hele wereld. Hij gaf zijn leven. De ultieme betaling: je leven geven. Hij gaf zijn leven als offer voor de zonde en betaalde de schuld. En de wet was vanaf dat moment tevreden. De wet was tevreden. Er hoefde niet meer betaald te worden. En toen gebeurde er iets moois. Er brak een nieuwe tijd aan. Een nieuwe tijd. Die tijd van de wet was gestopt met tikken. Die was klaar. Die was vol. En er kwam een nieuwe tijd. Met een nieuwe boodschap. En die boodschap die was: geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Niet: doe dit en dan en dat en je zult behouden worden. Nee, geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Je zonden zullen vergeven worden. En die boodschap is vandaag nog steeds hetzelfde. De Heer Jezus kwam dus precies op tijd. Op het moment dat het probleem groot was, de wet was helemaal vol geworden, zwaar van de ellende die tijd, op dat moment kwam de Heer Jezus. Er moest een oplossing komen. Zie je wel dat God precies alles op tijd doet? De Heere God keek naar zijn volk en hield er rekening mee hoe het met ze ging. Hij zag dat. Hij koos een moment waarop hij hem wilde helpen. De juiste tijd. Ja, misschien hadden wij het wel eerder gedaan. Misschien hadden wij wel gelet op al die mislukte oogsten. Of het zoveelste buitenlandse volk wat weer het land binnen zou komen. Maar de Heere God, die lette op het hart van het volk. Hij lette niet, even met grote mensenwoorden, op de materiële nood. Maar hij lette op de geestelijke nood van zijn volk. In de volheid van de tijd, in de volheid van de wet, zond God zijn zoon. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. We hebben hem afgelopen zondag nog gehoord. En die volgende tekst ook. Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want dat was het grote probleem. Daarom kwam de Heer Jezus. Was dat nou nieuw dat zo was?
Nee, de profeten die hadden het daar al zo lang over gehad. Ik heb 3 voorbeelden, moet je kijken. Deze komt uit het boek Daniël. Prachtig boek, ook wel een moeilijk boek. Maar daar staat, daar wordt al duidelijk dat de Heer God al lang van tevoren herstel wilde geven. Reparatie zeggen wij, maar eigenlijk veel meer vernieuwing. He, want wat staat daar? 70 weken, heb je weer zo'n tijd. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Zie je het?
Ja.
Al lang daarvoor wilde de Heer Jezus herstel. En weet je wat hij ook? Al heel lang daarvoor al duidelijk gemaakt, de Heer God, dat er een koninkrijk zou komen. En ook dat koninkrijk heeft weer te maken met herstel, met die nieuwe tijd. Hoor maar, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij ligt op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Het was al heel lang van tevoren verteld. En de Heere God had ook al heel lang van tevoren laten weten dat er een nieuw verbond zal komen. Een nieuwe tijd. Want dat oude verbond, dat was over, hè? Die tijd was voorbij. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dat heeft de Heere God al tegen Jeremia gezegd. Dus de profeten hadden het aangekondigd. Als je de boekrollen kende, dan kon je het weten. Er komt een nieuwe tijd. Waren er nou mensen die dat geloofden? Ja hoor. Ik denk dat jullie ze wel kennen. Als je het kerstverhaal goed kent. Wat dacht je van deze? Dit is de lofzang van Maria. En ze geloofden het niet alleen, maar ze zong er ook van. Wat zong Maria? Hij, dat is God, heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht. Door aan zijn barmhartigheden te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Ja, dat was al een hele oude belofte van God. Bij Abraham, dat ze een groot volk zouden worden. Dat ze een land zouden krijgen. Dat ze in een gezegend leven zouden leiden, een leven met de Here. En dat ze ook tot zegen zouden zijn voor alle volken daaromheen. Die oude belofte, daar zingt Maria over. Waarom? Omdat die nieuwe tijd aanbreekt. En Zacharias, die heeft dit gezongen. En jij, kind, en dat zegt hij niet over de Heer Jezus, maar dat zegt hij van zijn eigen zoon, van Johannes. Jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Ook Johannes moest daarvan vertellen. Mensen, er komt een nieuwe tijd. Nou, nog één dan. Anna, die oude profetes. Er staat, zij sprak over hem. Net nadat de Heer Jezus geboren werd. Zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Met onze woorden, ook Anna kende die oude profetieën. Nou, kan het zijn dat je de hele tijd al iets denkt? Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Het zou kunnen dat je de hele tijd denkt van, kwam de Heer Jezus nou eigenlijk alleen maar voor Joodse mensen dan? Want je hebt het nou de hele tijd maar over het volk Israël en zo, en profeten, en hoe zit dat eigenlijk? Nee. Ik heb maar even een wereldbol bijgezet en een bordje met welkom, want dat is ook de boodschap van de Bijbel. Ook daar heb ik 2 teksten bij, hij is net nog genoemd. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En het is niet de enige keer dat het in de Bijbel staat. Het is voor jou en het is ook voor mij. En Simeon, dan hebben we echt alle mensen gehad die bij het kerstverhaal betrokken zijn. Simeon zingt daar ook van.
Mijn ogen hebben de zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van de volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Hier lees je ze allebei. Het volk Israël en de heidenen. Het is voor iedereen, hè? Niet alleen voor het volk Israël. We hebben nog één vraag over. Waarom dan wel eerst voor het Joodse volk? Waarom dan wel eerst voor het Joodse volk? Nou, ik denk dat de Heer God niet alleen een heel goed moment heeft uitgekozen. Weet je wel, die volheid van die tijd. Maar de Heer God heeft ook nagedacht over een volgorde. Ik vind dat ook echt bij de Heer God passen. Als je de Bijbel leest, dan ga je dat steeds meer ontdekken. Dat de Heer God echt over alles nagedacht heeft. Over de juiste tijd, maar ook over de juiste volgorde. Want wat wilde de Heer nou? Hij wilde graag de wereld, ons ook, bereiken. Via het volk Israël. Hij wilde dat volk Israël er eigenlijk bij gebruiken. Ja, tijdens die periode van die wet. Toen die wet maar tikte en tikte. Toen lukte dat niet. Dat lukte echt niet. Ze waren geen goed voorbeeld voor de volken. Ze wilden meedoen met die andere volken. Maar in die nieuwe tijd is het toen gelukt. Die nieuwe tijd die aanbrak. Nee. Verdrietig, hè? Als je in het boek Handelingen leest, dan lees je dat het ook in die nieuwe tijd niks is geworden. Er zijn al mensen tot bekering gekomen. Heel veel mensen zelfs, op één moment. En op meerdere momenten. Maar de Heer wilde zo graag met dat hele volk aan de slag. En dat is het niet geworden. En weet je wat de Heer God toen heeft gedaan? Hij heeft dat evangelie bij de heidenen gebracht. Eigenlijk langs dat volk heen. Eerst door dat volk, maar het is verder gegaan. Dan maar zonder dat volk. Want die heidenen wilden de Heer bereiken. Hij wilde ons bereiken. En is dat dan het eind? Nee. Want ik geloof dat dat oude plan van God, om door het volk Israël de wereld te bereiken met het evangelie, nog steeds in vervulling gaat. Want de Heer, als hij iets zegt, zal hij dat ook doen. En dat is prachtig om bijvoorbeeld in Jesaja 2, dat moet je thuis eens lezen, de eerste 5 versen van Jesaja 2, hoe dat daar staat. Er zal een nieuw moment komen dat ook die oude belofte in vervulling gaat. En weet je, dan bijna bij het eind. De Heer Jezus komt opnieuw terug, hè? Als koning, als Messias. Maar het zal weer zo'n moment zijn wat een beetje lijkt op dat eerste moment. Een moment waarop er een heel groot probleem is. Net als in die tijd dat die wet zo'n groot probleem was geworden. Ja, er zijn heel veel teksten over. Ik heb er maar 2 gekozen. In Hosea. Dan zegt de Heer, ik ga weg, hè. Ik ga weg. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid. Daar heb je het weer. Hè? Benauwdheid. Dat is zo'n dieptepunt in de tijd. In hun benauwdheid. Zullen ze mij ernstig zoeken. Er zal een tijd komen van benauwdheid voor het Joodse volk. Opnieuw. En ik kijk daar ernstig bij. En dat is het ook. Maar we mogen weten dat het daarna verder gaat. Hoe ernstig het ook wordt. Want in die grote benauwdheid, dat zal het moment zijn dat de Heer opnieuw, dat er iets vol wordt. En dat Hij zal komen. En toen vond ik een prachtige tekst in Jesaja 12. Daar staat, op die dag. En dan is de Heer, dan is de Heer gekomen. En dan is die nieuwe tijd aangebroken. En dan goed, hè. Helemaal zoals de Heer het bedoeld had. Dan staat er, op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere, dat u toorn op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd. Troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere. Roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoners van Sion. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Het lijkt erop dat er heel veel mensen niet echt uitkijken naar de komst van de Heer Jezus toen hij als kindje kwam. Maar is het niet geweldig dat wij naar deze dag echt uitkijken? Dat moet toch geweldig zijn om te weten dat dit nog gaat komen. Wat een God hebben we. Wat een God hebben we. Een machtige God. Een God die een plan heeft. Ja, wij hebben ook wel eens plannen, maar er komt niet zoveel van soms. Maar een God heeft een plan. En hij werkt dat plan uit in stapjes. En hij heeft alles in zijn hand. En hij houdt zich ook aan de tijd. Hij weet ook de juiste tijd. En hij komt met echte oplossingen voor het zondeprobleem van zijn volk Israël. Maar ook voor ons. Ik weet nog heel goed dat moment dat de Heer Jezus in mijn leven kwam. Toen was ik 18 of zo. En ik zocht al heel lang naar vrede in mijn hart. Misschien ken je dat wel. Dat je er heel lang naar gezocht hebt. Hoeft niet zo lang, ongelukkig. Maar bij mij was het zo. Maar ik zocht op de verkeerde plek. Dacht ik later. Ik zocht op de verkeerde plek. Ik probeerde elke keer maar zelf iets te doen. Zelf iets te doen. En om te lijken op andere mensen die de Heere dienden. En dat lukte niet. En wanneer is de Heer Jezus nou in mijn hart gekomen? En wanneer wil Hij ook in jullie hart komen? Op het moment dat je, ja, op dat punt zit, hè? Dat je denkt van, maar zo kan het niet langer. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer door te doen. De wet. Ik heb Jezus nodig. Dan is de tijd aangebroken dat Hij in ons hart komt. Als wij zeggen, Heere, ik kan het niet meer. Wilt u het doen? U bent mijn redder. U bent mijn zaligmaker. En weet je, op dat moment begint ook voor ons het nieuwe leven. En ik hoop dat je mag zeggen, op dat moment begon mijn nieuwe leven. Dat je al terug kan denken. En zeggen, ja, dat klopt wat je zegt. Zo heb ik het ook gemerkt. Een nieuw leven is begonnen. En dan? Daarna? Hetzelfde. Altijd hetzelfde. Iedere keer als we vanuit de benauwdheid tot de Heer komen, dan is dat moment. Dat moment dat de Heer, ja, ook laat merken. Ik ben er. Ik heb het nog in de hand. Weet je nog? Ik ga over de tijd. En elke keer zal ons vertrouwen groeien. Dat weet ik zeker. Dat de Heer alles doet. Op zijn tijd. Precies op tijd. Zullen we daar samen voor danken? Heer, dank u wel. Dat u een God bent van de tijd. U hebt de tijd gemaakt. En u heeft nooit uw schepping losgelaten. Zelf niet, Heer, toen de schepping u een klap in het gezicht gaf. En zei, we kunnen het alleen wel. We kunnen het wel onder leiding van uw tegenstander. Heer, u bent altijd trouw gebleven. En dat zult u ook blijven. Heer, dank u wel voor uw woord. Waar we zo mooi mogen lezen. Ja, hoe u werkt. Dat u het in uw hand hebt. Heer, dat u de zaligmaker bent. U bent dat voor uw volk Israël. Dat is ook waar de Bijbel zoveel over vertelt. Heer, wilt u ons hart ook zo maken dat we dat ook begrijpen. Want als de Bijbel ergens heel veel over gaat, dan is dat ook heel belangrijk. Heer, help ons om dat ook te begrijpen. Maar dat u net zo goed ook van ons houdt. En net zo goed ook de redder bent van deze wereld. Heer, en dat op het moment dat wij stoppen met iets te doen. Stoppen om het zelf te proberen. Dat er dan een nieuw leven begint. Heer, ik dank u dat ik mag weten dat velen van ons dat nieuwe leven mogen kennen. Heer, dat we ook nog wel de vreugde, denk ik, voor de geest kunnen halen. Toch van dat moment dat we voelden dat u in ons hart kwam. Heer, u bent altijd dezelfde gebleven. Heer, ik bid u als er mensen zijn die dat niet kennen. Heer, dat dat zij ook die vreugde mogen gaan kennen. Stoppen om het zelf te doen. En u aanroepen. Wilt u mij redden? Heren, en dan wilt u dat ook. Heer, ik bid tot slot voor uw volk Israël. Die nog door een moeilijke tijd zullen moeten. En het is al moeilijk. Heren, we mogen weten dat u ze vasthoudt. Heren, dat u ondanks alles tot uw doel komt. In grote benauwdheid zult u verschijnen. Heren, dank u voor uw woord. Dank u voor dit moment. Wilt u het verder in ons hart uitwerken? In Jezus' naam bidden we dit. Amen.
Amen.